Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 47ste psalm het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. 47 het derde vers. In het hemelvaartsevangelie uit Handelingen 1. Handelingen 1, de eerste 11 versen. In aansluiting op de schriftlezing zingen we uit Psalm 21, het derde vers. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. 21, het derde vers. Handelingen 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Gods woord komt vanmorgen tot ons uit het Oude Testament, uit de Psalmen, Psalm 68. En daarvan het 19e vers, Psalm 68, vers 19. Daar lezen wij, gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Laten wij over de bediening van het woord des Heeren eerst de zegen van de Heere bidden. Heere, we willen samen op deze hemelvaartsdag ons voor uw heilig aangezicht stellen met de erkenning dat gij goed voor ons zijt geweest. Zoveel zegeningen hebben we ontvangen en daarbij geeft u ons dan vandaag de gelegenheid om een van die grote gebeurtenissen, een van de heilsfeiten te gedenken. En daar roept u uw kerk altijd weer toe op, heren, in uw woord, om te gedenken hetgeen gij hebt verricht. Om te gedenken aan uw grote daden in het verleden. En dat waren dan geen daden die alleen voor toen betekenis hadden en die voor toen alleen vrucht droegen. Maar er zijn van die werken van uw handen, heren, geweest. Van die grote daden Gods die altijd door betekenis houden en die tot op de dag van vandaag en daarna nog vrucht dragen. En een van die grote heilsfeiten is immers dat de Heere Jezus Christus opgenomen is in de hemel. En dat de schrift ervan getuigen kan en dat de psalmen ervan zingen kunnen. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Gij zijt opgevaren in de hoogte. En heren, dat is maar niet zo'n gebeurtenis geweest waar de discipelen getuigen van waren en waar toen over gesproken werd en wat toen indruk maakte en wat naliet. Maar we hebben het met elkaar al mogen belijden. Als het gaat over het nut van de hemelvaart van Christus, dan is er ook wat te zeggen. En dan mag de kerk van alle eeuwen de vruchten plukken van dat rijke wonder, van dat genadewerk, van die zegen die er gelegen is in de ten hemel gevaren Christus, die aan de rechterhand Gods zit, die ook voor zijn kerk bidt. Heere, stemt u onze harten af op deze boodschap. En laten wij de rest van alles wat er om ons heen is een ogenblik mogen kwijtraken. Want we kunnen wel samenkomen op de hemelvaartsdag en we kunnen het hemelvaartsevangelie wel openen, maar dat is nog geen garantie dat ons hart er nu ook bij betrokken zal zijn. Heere, en onze gedachten kunnen ook nog alle kanten uit. Want zo zijn wij mensen. Dat hoort ook bij die zwakheid en bij het feit dat wij stof zijn van jongs af. Dat wij onder de prediking van het evangelie kunnen verkeren en dat onze gedachten ergens anders mee bezig zijn. En dat ons hart ervoor gesloten is. En van nature is dat toch bij ieder mens, Heere. Maar ook na ontvangen genade, dan is het iedere keer toch ook in het leven van uw kinderen weer zo dat die overgebleven zonde en zwakheid hun parten spelen en dat daardoor vaak ook de prediking van het woord zonder vrucht, zonder uitwerking blijft. Zoudt u willen geven, Heere, dat het vanmorgen anders mag wezen? En als we dan hier zijn en we danken u ervoor dat die gelegenheid ons nog gelaten wordt. Maar als we dan hier zijn, Heere, geef dat uw geest ons dan zo zal leiden in spreken en in luisteren, dat wij niet anders zien en voor niets anders oog hebben dan voor datgene wat gij gewerkt hebt op die 40ste dag na de opstanding van de Heere Jezus, toen gij, o God, uw Zoon thuis liet komen en toen gij hem met eer en heerlijkheid hebt gekroond en toen hij gaven ontvangen heeft om uit te delen onder de mensenkinderen. En toen hij het bewerkt heeft dat wederhorigen nu bij God mogen wonen. En dat maar niet alleen tijdelijk, maar tot in alle eeuwigheid. O Heere, geef dat uw woord zijn uitwerking mag hebben in ons leven. Dat we er de zegen van mogen ontvangen. Dat we er de kracht van mogen ervaren. Dat wij u erin mogen ontmoeten. Dat we uw stem erin mogen horen. Wilt u ons dan bewaren, Heere, voor alles waarvoor we ook in de kerk bewaard moeten worden? Als we ons realiseren dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw en dat hij het ook vandaag aan niemand gunt, dat hij één zegen ontvangt uit de volheid van de Heere Jezus. Als we ons realiseren dat de duivel het niet wil dat mensen tot bekering komen en dat hij dat met hand en tand zal tegenstaan en dat hij daarom ook in de kerk is altijd weer en dat hij daarom ook altijd weer de punt van uw woord probeert om te buigen zodat de pijl krachteloos wordt en dat hij altijd weer bezig zal zijn om ons te wijzen op dingen die ogenschijnlijk belangrijker zijn dan onze onsterfelijke ziel en de eer van uw naam. Als we ons realiseren, Heere, dat wij tegen hem en zijn listen ook niet zijn opgewassen, dan mogen het gebed wel des te dringender uit onze harten opstijgen. Verlos ons van de boze. Ook hier, ook vanmorgen, hier in uw huis. En laat hem niet toe dat hij ons enig hinder zal doen. Maar leg gij onze gedachten, heel onze aandacht, gevangen onder uw woord. En mag het zo een gezegende kerkdienst zijn, waarin u verheerlijkt wordt. U weet wie wij zijn, Heere. We zijn voor u niet verborgen. Kunnen we onszelf voor elkaar misschien nog wel een heel stuk verbergen. En al blijven we voor elkaar op allerlei punten toch nog weer onbekend. Maar u ziet tot op de bodem van onze ziel en u kent de diepste schuilhoeken van ons hart. U weet ook van de boosheid en de verkeerdheid die er is, Heere. Maar u weet ook van het verborgen verlangen naar u en naar uw gemeenschap. U kent ook de verzuchtingen van hen die naar u hongeren en dorsten. U kent ook de begeerte van het hart dat door u is aangeraakt om u de Heere te mogen kennen en om dat te mogen weten dat we geborgen zijn. Heere, wilt gij uw genade bewijzen en overeenkomstig onze noden, overeenkomstig onze behoeften, ons een zegen schenken. En wilt u zo aan ons denken, Heere, we hebben dat niet verdiend. We hebben daar niet, het niet ernaar gemaakt dat u ons zou bezoeken met uw heil. En dat u deze dag nog zou willen gebruiken om uw rijk ook onder ons te bouwen en te doen komen. We hebben het er niet naar gemaakt dat de schriften voor ons zouden opengaan. En dat we verstand van God en goddelijke zaken zouden krijgen. Maar doe het om Christus wil. Doe het uit enkel genade en wil ons onze zonden vergeven. We bidden u voor hen die ziek zijn, voor hen die daardoor niet in de kerk kunnen komen. We bidden voor hen die oud zijn en die vanwege de ouderdom niet meer naar uw huis kunnen. Heere, gedenkt u ze allen en weest u overal waar vandaag het evangelie verkondigd wordt, waar de boodschap van uw genade nog mag gepredikt worden. Sterk uw knechten, Heere, die gij daartoe roept. En geef dat ze het evangelie zuiver verkondigen mogen. Overeenkomstig de mening van uw geest. Heere, hoor ons zo. Naar de grootheid van uw barmhartigheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 68ste psalm, het 8ste en het 9e vers. Psalm 68 en daarvan het 8ste vers en het 9e vers. Psalm vers 8, dat is dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen, Sion, terg en wanen te overtreffen. En vers 9, Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 × 1000 sterk verdubbeld in getalen. Gemeente, onze tekst is dus uit de psalmen, uit de 68ste psalm, waar we in de afgelopen weken al meer dan één keer bij hebben stilgestaan. Wellicht goed ter informatie van de gasten die vanmorgen deze kerkdienst meemaken. We zijn in de geregelde prediking een paar weken geleden begonnen met een overdenking van de 68ste psalm. En het is heel passend om vanuit hetzelfde gedeelte van de schrift ook op de hemelvaart het woord Gods te bedienen en te beluisteren. We hebben gezien in deze 68ste psalm dat David op een dichterlijke manier verschillende aspecten uit de geschiedenis van het volk Israël belicht. Hij spreekt over de tijd dat Israël in de woestijn was en dat ze daardoor de Heere verzorgd werden. Dat de Heere hen niet alleen liet, maar dat de Heere zelfs ook op momenten waarop het zo heel hard nodig was, de erfenis die mat geworden was, verkwikt heeft met een milde regen. Deze psalm spreekt dan vervolgens van wat er gebeurde toen Israël bij het beloofde land kwam en toen de Heere dat land dat hij aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd had ook aan zijn volk heeft willen geven, zodat ze daar als zijn kudde mochten wonen. Uw hoop woonde daarin. En dat is allemaal niet zonder strijd gegaan, zo tekent David, want de koningen der heerscharen moesten wegvluchten. Zij vloden weg en zij die te huis bleef, deelde de roof uit. En toen dat land eenmaal veroverd was en toen Israël daar eenmaal mocht gaan wonen, toen heeft de Heere zichzelf ook een woonplaats uitgekozen in het midden van Israël, de berg Sion. Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal de Heere er wonen in eeuwigheid. En dan vertelt David in een paar dichterlijke bewoordingen hoe dat gegaan is. Hoe de Heere de berg die hij verkoren had als zijn woonplaats ook heeft betrokken. En dan kom ik bij de woorden van onze tekst. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevangenlijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensenkinderen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen. Waar denkt David aan? Nu is hij in zijn eigen tijd aangekomen. Nu leeft hij niet meer in het verleden. Nu beschrijft hij niet meer de daden Gods van vroeger. Maar nu denkt hij aan wat er tijdens zijn eigen leven gebeurd is en waar hij ook dienstbaar aan heeft mogen zijn. Op deze en op andere plaatsen in de psalmen gaan de gedachten van de dichters terug naar wat we in het tweede boek Samuel lezen, de opvoering van de ark. Als u wat bijbelvast bent, dan weet u dat de ark op een gegeven ogenblik in handen van de Filistijnen is terechtgekomen. En dat die ark als een trofee uit de oorlog is meegenomen door de Filistijnse legers. En dat die ark, dat heilige voorwerp met het verzoendeksel, de troon Gods waar de Heere onder zijn volk wilde wonen, dat die ark is neergezet in de tempel van Dagon. En dat de Filistijnen, zo dachten zij, over de God van Israël hadden getriomfeerd. Maar gelukkig is het zo niet gebleven. Die ark is niet, laat ik zeggen, in deze staat van vernedering gebleven. De Heere heeft er zelf voor gezorgd. Mensenhanden waren daar niet eens bij nodig. Maar de Heere heeft er zelf voor gezorgd dat de Filistijnen geen vrede met die ark konden hebben. En dat ze het met de aanwezigheid van die ark niet konden uithouden. Er braken plagen los in het land van de Filistijnen. En tenslotte zijn ze tot het besluit gekomen om die ark maar terug te zenden. Maar er dan wel gaven bij te doen. Wel te erkennen dat de God van Israël kennelijk toch machtig is, ook al is zijn leger in Israël verslagen. En toen hebben ze die ark op een nieuwe wagen gezet en ze hebben die ark laten rijden naar het land Kanaan. terwijl ze bij die ark voegden afbeeldingen van de plagen die er in het land van de Filistijnen waren geweest. Afbeeldingen van goud. Als een erkenning van de macht van Israëls God. Ze hebben gaven meegegeven. En toen is die ark in Israël terechtgekomen. David heeft hem toen aanvankelijk naar het heiligdom in Jeruzalem, de stad die hij inmiddels veroverd had, willen voeren. Maar bij de eerste keer ging dat niet goed, omdat ze ook naar het recht, naar de inzettingen des Heren, die ark niet vervoerden. Ze hadden hem op een wagen gezet en de Heren had gezegd dat hij gedragen moest worden. Afijn, het resultaat is dat het plan van David niet uitgevoerd kan worden. De ark bereikt Sion's top niet, maar komt terecht in het huis van Obed-Edom en is daar 3 maanden. Maar dan hervat David dat oorspronkelijke plan en dan gaat hij, zoals de Heere dat allemaal precies heeft voorgeschreven, de ark weer ophalen en nu opvoeren naar Sion's berg. En daar heeft David voor die ark een tent gespannen. De tempel was er nog niet. De Heere moest nog wonen in een tent, dat was nog zijn woonplaats. Maar in die op de berg Sion gespannen tent is toen de ark neergezet. En daaraan denkend, aan die tocht uit de laagte op de hellingen van de berg Sion omhoog naar de top. Daaraan denkend zegt David, niet maar de ark is opgevaren, maar gij zijt opgevaren in de hoogte. En denkend aan wat eraan vooraf gegaan is in het land van de Filistijnen, waar die ark als in een gevangenis was. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. En daaraan denkend dat de Filistijnen, toen ze die ark terug lieten keren, gaven meegaven. Gij hebt gaven genomen. En zo is dan tenslotte ook dat laatste van de tekst waar geworden wat Israël betreft. Toen God op de Sion wilde gaan wonen, zoals hij gezegd had, deze berg is door God begeerd ter woning, om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Toen is ook waar geworden dat nu dat volk van Israël bij de Heere mocht wonen. Hij bij hen, zij bij hem. En als David dan aan dat volk, waar hij zelf ook bij hoort, denkt, en als hij dan een beschrijving moet geven van dat volk waar hij zelf ook een van is, dan kan hij op dit moment geen andere betiteling, geen andere benaming bedenken voor dat volk van Israël dan dat ze wederhorigen zijn. Wederspannigen. En dat is maar niet alleen Davids visie op Israël. Want dan zou het nog de kijk van een pessimistisch mens kunnen wezen. Maar David spreekt hier de Heere zelf na. Heeft de Heere dat ook niet menigmaal gezegd van zijn volk? Dat zijn volk dwalende van hart zijn. Dat ze een hardnekkig en een wederspannig volk zijn. En heeft de geschiedenis dat niet bewezen? Maar dan des te groter is het wonder dat God toch bij zo'n volk wil wonen. En dat hij zulken bij zich wil doen wonen. Wederhorigen. Zover wat de historische achtergrond en de eerste betekenis van de woorden van onze tekst betreft. We moeten nog verder met onze uitleg, want bladerend in het Nieuwe Testament komen we deze tekst ook tegen. In de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het 4e hoofdstuk, wordt dit tekstwoord geciteerd. En dan wordt het in een heel andere context, in een heel ander verband geplaatst. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En dan voegt Paulus daar een aantal geloofsconclusies aan toe, nu dit hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven, gaven gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Wat doet Paulus? Onder de leiding van de Heilige Geest citeert Paulus de 68ste psalm, maar spreekt hij niet meer over de ark, maar spreekt hij over de Heere Jezus. En legt hij die 68ste psalm uit in de zin van, daar gaat het over de hemelvaart van de Heer Jezus. En dan is het inderdaad opmerkelijk hoeveel overeenkomst er is tussen de weg die de ark moest gaan en de weg die de Heer Jezus moest gaan. Kwam de ark eerst in de gevangenis, kwam de ark eerst in de afgodstempel van Dagon, werd de ark in het land van de Filistijnen en de God van Israël, wiens naam zozeer aan die ark verbonden was, werd die daar eerst bespot en gehoond. Dat is ook de weg die de heiland moest gaan. Paulus wijst daarop, hij is eerst, is niet begonnen met zijn hemelvaart, maar hij is eerst nedergedaald. Nedergedaald in de nederste delen der aarde. Hij is in staat van diepe vernedering gekomen. Hij heeft zichzelf moeten ontledigen. Hij heeft zichzelf zo moeten vernederen dat hij geworden is de verachtste onder de mensenkinderen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. Dat is toch de weg die ons in de schrift getekend wordt als de weg die Christus eerst gegaan is. Via geboorte, lijden, sterven, begrafenis en nederdaling ter helle. Is hij nedergedaald tot in de diepste diepten. Niet slechts de nederste delen der aarde, maar nog dieper in die geestelijke afdaling in het rijk van de vorst der duisternis. Toen hij in die bange uren op Golgotha ook elke gemeenschap met zijn vader moest ontberen. En toen hij gans verlaten en gans ontbloot was. Zo is hij, zo zou je kunnen zeggen, neergedaald, afgedaald in de gevangenis. Want daar verblijven immers die mensen die hij kon bevrijden. Daar vertoeven zij, voor wier zaligheid hij in deze wereld kwam, verlorenen zijn ze immers. Je zou ook kunnen zeggen met een ander beeld dat de schrift gebruikt. Hij moest ingaan in het huis van de sterke, om de sterke te binden en hem zo zijn vaten te kunnen ontroven. En vandaar dat de Heer Jezus die ganse vernederingsweg moest gaan. Dat hij ook nog een keer moest dragen alle last van de toorn en van de gramschap Gods die op het hoofd van al zijn vijanden ligt. En zo is de Heer Jezus als het ware afgebeeld wat zijn weg van vernedering betreft in datgene wat er met de ark gebeurt. Maar ook het vervolg van die weg van de ark vinden wij in de gang van de Heere Jezus terug. Want hij is niet in de greep van de dood. Hij is niet in die staat van vernedering. Hij is niet onder de macht van de toorn Gods en van de schuld van zijn kerk gebleven. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Hij heeft het vrouwenzaad de kop vermorzeld. Hij is ten hemel gevaren ten slotte. Hij mocht eer en heerlijkheid ontvangen. en een naam verkrijgen, welke is boven alle naam, opdat in zijn naam zou buigen alle knie, dergene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus de Heere is. Hij is maar niet in de vernedering gebleven, maar hij is ook verhoogd, verheerlijkt, en zijn Vader heeft hem gegeven wat hij smeekte uit zijn harten diepste grond. Zijn Vader heeft hem met eer en majesteit begiftigd, en hij heeft ontvangen de teugels van het rijksbewind. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank van uw voeten. En toen heeft hij ook gaven genomen. Merkwaardig, als u Psalm 68 leest en u vergelijkt het met Efeze 4, dan ziet u een verschil. En dat verschil is in Psalm 68 in onze vertaling een beetje weggewerkt, doordat er een paar woorden cursief gedrukt staan. Als u het met me meeleest, dan ziet u dat er eigenlijk alleen maar staat: gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gij hebt gaven genomen onder de mensen. Want die woorden om uit te delen staan niet in het Hebreeuws. Die hebben ze er, wat de vertaling betreft, voor de verduidelijking bijgevoegd, en terecht, zoals ik u hoop aan te tonen, maar er staat alleen maar dat hij gaven genomen heeft. En hoe citeert Paulus Psalm 68 nu, is een brief aan de Efeziërs. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Psalm 68 zegt, hij heeft gaven genomen. Efeze 4 zegt, hij heeft gaven gegeven. En wat is er nu waar? Allebei is het waar. En vandaar dat inderdaad ter verduidelijking in die 68ste psalm dat erbij gevoegd is. Hij heeft gaven genomen om te geven, om uit te delen onder de mensenkinderen. Wat zijn dat dan voor gaven? Oh, en daarin gaat de heiland zeer verre, de ark, dat oudtestamentische symbool, te boven. Dan gaat het niet maar om gaven die Filistijnen meegeven als een erkenning dat God machtig is. Maar als het gaat om de gaven die Christus neemt en geeft, dan gaat het om de hemelse gaven. Dan spreekt de schrift van de geest, de eerstelingen des geestes. Dan spreekt de schrift vervolgens over zoveel andere gaven die de Heere met de geest meegeeft. Wat is er immers gebeurd? Kort na de hemelvaart, op de tiende dag daarna, is de Heere begonnen om uit te delen. Wat hij eerst van zijn Vader ontvangen had, wat hij van zijn Vader mocht nemen als loon op zijn volbrachte arbeid. Want de hemelvaartsdag was ook de dag waarop de zoon het loon kreeg. Hij had al wat van het loon gekregen toen zijn vader hem opwekte uit de doden. En toen zijn vader hem opnam in heerlijkheid. Maar nu krijgt hij nog veel meer loon op zijn middelaarsarbeid. Nu krijgt hij die kroon en nu krijgt hij de opwekte uit de doden. En toen zijn vader hem opnam in heerlijkheid. Maar nu krijgt hij nog veel meer loon op zijn middelaarsarbeid. Nu krijgt hij die kroon en nu krijgt hij de troon. En nu krijgt hij die naam welke is boven alle naam. En nu krijgt hij de beschikking ook over de door hem verworven geest. En nu krijgt hij de beschikking over al de gaven van de geest. Dat zijn de gaven die hij genomen heeft. En die gaat hij nu ook geven. Hij begon het te doen op de Pinksterdag. Toen hij zijn geest gaf, niet met mate. En toen hij door zijn geest die kerk, die discipelen, sprekende maakte, zodat ze konden verkondigen de grote werken Gods. En hij gaf die geest toen hij op die 3000 ging werken en die 3000 bracht tot de vraag, wat moeten we doen? En toen hij ze leidde in de weg van bekering en geloof tot de kennis van Gods genade in Christus. En hij is veel meer gaan geven.
Paulus die verbindt daaraan, we lazen dat hij ook gegeven heeft, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot herders en leraars, opdat de gemeente ook zou worden opgebouwd, opdat de gemeente zou worden onderwezen in de heilgeheimen van Gods genade. En zo is er altijd weer uit, en dat zegt Johannes, uit die volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Gaven genomen om uit te delen onder de mensenkinderen. En dan, en daar loopt het dan op uit, niet alleen toen en daar bij de Sion waar de Heere zijn intrek wou nemen en toen de Heere daar onder Israël wilde gaan wonen, maar nog veel rijker en hier overstijgt de werkelijkheid van de ten hemel gevaren Christus, datgene wat er onder het Oude Testament met de ark gebeurde. Hier wordt het weer vervuld, dat is tot zijn volheid gebracht. Hier wordt het tot de rijkste openbaring gebracht. Nu is er een volk dat vanwege de verdiensten van Christus, vanwege zijn kruisoffer, vanwege zijn borgwerk, vanwege zijn middelaarsverdiensten, nu is er een volk van wederhorigen, van wederspannigen, van opstandigen, van verkeerden, dat toch bij God mag wonen. Als die gaven die hij geeft, als die gaven van zijn geest in het leven van zulke wederhorigen en wederspannigen uitwerking gaan krijgen, zodat zij tot nieuw geboren kinderkens worden, zodat zij tot nieuwe schepselen worden, dan is tegelijk waarheid geworden dat ze nu bij God mogen wonen. Want het ganse werk van de Heer Jezus had slechts dit tot doel, u kunt zeggen, de vergeving van zonde bewerken. En ja, maar Petrus zegt het zo, en daar is alles in samengevat, op dat hij ons tot God zou brengen. Dat is het ganse doel van het werk van Christus. Alles wat hij deed, was daarop gericht. Zondaren die bij God vandaan zijn geraakt, door hun eigen zonden allereerst, want ze liepen weg. En door het oordeel Gods in de tweede plaats, want toen heeft hij ze verbannen, opdat zondaren die bij God vandaan zijn geraakt, terug zouden kunnen komen. En tot God gebracht zouden kunnen worden. Wel nu, zo ligt het dan in het Nieuwe Testament. En als we dan vandaag op de dag van de hemelvaart van de Heere Jezus nog een stap verder doen, dan zijn we gekomen vanuit het Oude Testament tot op het gebeuren op de hemelvaartsdag. Het heilsfeit dat hij toen opgevaren is, dat hij de gevangenis gevangen genomen heeft, dat hij met de dood en met de duivel afgerekend heeft, dat hij de schuld van zijn volk uit Gods boek gedelgd heeft, en dat hij zo die gevangenis gevangen genomen had, zodat als het erop aankomt, de dood geen macht meer heeft, en de zonde geen macht meer heeft, en de duivel geen macht meer heeft over allen die God lief hebben. Als we dan overdenken dat op de dag van de hemelvaart, op de dag van dat heilsfeit, hij gaven ontvangen heeft en begonnen is ze uit te delen, dan nemen we nog een stap in de geschiedenis en dan komen we bij vandaag. Van Davids verklaring, Davids visie op de verhoging van de ark via de hemelvaart van de Heere Jezus naar vandaag. Want we hebben er niks aan, gemeente, als wij een aantal historische feiten op een rijtje hebben en als we een aantal dingen uit het verleden goed weten, maar als het ons vandaag verder niet raakt en als het in ons leven verder geen uitwerking en geen effect heeft. Wat nut u de hemelvaart van Christus? Wat werd Israël er nou rijker van, dat de Heere daar op de Sion begeerde te wonen? En wat wordt een zondaar er nu rijker van, als hij weet dat op de 40ste dag na de opstanding de Heere Jezus ten hemel gevaren is en al die dingen die daarmee in verband staan. Wat bent u daar nu anders door geworden? Wat is in ons leven daar de uitwerking nu van geweest? Of moet u zeggen, ja, het is allemaal waar, zowel wat er in het Oude Testament als wat er in het Nieuwe Testament staat, zo zegt Gods woord het. En zo zie ik de verbanden ook wel tussen het ene en het andere deel van Gods woord. En ik geloof dat ook wel van de opstandingen van de hemelvaart van de Heere Jezus en van die gevangen genomen gevangenis en van die gaven die hij geeft om uit te delen. Maar ja, eerlijk, als het om de vrucht in mijn leven gaat, dan moet ik zeggen, daar kan ik niet van spreken. Ik heb het wel wat mijn verstand betreft allemaal bij me, maar mijn hart is er nog altijd voor gesloten gebleven. Dus dan heeft datgene wat er in het woord staat geen vervolg gekregen in uw leven. Tot nog toe. En als het zo blijft, dan krijgt het dus ook nooit een vervolg. En dan zullen we zo leven en dan zullen we straks ook zo sterven. Dan is er wel zaligheid, maar wij hebben er geen deel aan. Dan is er wel een ter hemel gevaren koning die gaven uitdeelt, maar die gaven gaan ons voorbij. En die gaan buiten ons hart om. Dan is er wel een grote zaligheid, dat kan toch niemand ontkennen, dat wederhorigen bij de Heere mogen wonen. Maar wij hebben er geen acht op geslagen. Dan is er wel geklopt op de deur van ons hart. Dan heeft de Heere wel geroepen en genodigd. Dan heeft de Heere het wel ons gezegd. Wend u tot mij en wordt behouden. Dan heeft de Heere wel de deur geopend om ons te laten zien dat er bij hem genade, barmhartigheid, vergeving is. Dat er verlorenen zalig worden, dat wederhorigen een thuis krijgen. En het is allemaal ons voorbij gegaan. Dat is geen geringe zaak. Dat is niet iets om luchthartig over te doen. Dat is niet iets om te constateren en dan te zeggen, ja, het is jammer, maar het is niet anders. En dan ga je gewoon weer door. Gemeente, zo liggen de dingen niet. Zo kunnen wij ze wel zien liggen en zo kunnen we ze wel beleven. Maar dan doen we onze ziel geweld aan en dan berokkenen we onszelf een geweldige schade. En wat is het tot oneer van God die goedertierenlijk predikers van de zeer blijde boodschap brengt. Wat is het een smaadheid op de Heere die het ons laat verkondigen dat hij barmhartig en genadig is. Wat zou het een oneer geweest zijn, nietwaar, in die dagen van David, toen die ark daar opgevoerd werd naar Jeruzalem. En toen de priesters en de levieten meededen en toen er offers gebracht werden en toen er blijdschap in Israël was. Als er dan een Israëliet geweest was, die woonde langs de route waar die stoet kwam. Een Israëliet die even naar buiten kwam om te kijken wat er gaande was en die dat hoorde en die dat zag. En die dan met een grimmig gezicht zich omkeerde en zijn huis weer binnentrad en de deur met een klap achter zich sloot en zei, daar wil ik niks mee te maken hebben. Wat een schande voor de God van Israël en voor het volk dat hem zoekt te dienen. Wat een oneer voor het evangelie dat hem verkondigd wordt in die ark met dat verzoendeksel waar de Heere spreekt. Hier zal ik komen en tot u spreken. Wat een oneer als een mens zijn hart voor de Heere sluit en als hij de deuren van zijn huis voor zijn woord gesloten houdt. Als hij misschien wel aan de buitenkant een beetje meeleeft en meedoet, maar als het erop aankomt, dan blijft hij buiten staan. Dan blijft hij er een vreemdeling van. En wat een schande is dat voor de Heere Jezus geweest. Die oneer, die smaadheid is hem aangedaan door velen van zijn tijdgenoten. En daarna, toen hun door hem of door zijn apostelen het evangelie verkondigd is, dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is dan de naam van deze Jezus. Maar dat ze dan zeiden, deze reden is hard, of we zullen u nog een keer horen, of wat voor argumenten ze ook gebruikten om die boodschap maar buiten hun leven te houden, in ongeloof en in verharding des harten. Wat een oneer voor Christus als Stefanus daar voor het Sanhedrin staat en als hij zeggen moet, en het is waar, gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest. Die geest die als eerste gave van Christus geschonken was. En zo is het ook tot oneer van de God die zijn evangelie laat verkondigen, als er mensen zijn die in ongeloof volharden en die in onbekeerlijkheid voortleven en die zich niet op de knieën laten brengen en die zich niet laten bewegen tot het geloof. En die zich niet laten uitlokken om die God te dienen. Of het nou zus of zo gezegd wordt. Of het nou met de al de ernst van de toorn Gods verkondigd wordt. Of met de lieflijkheid van de nodiging van de liefde van Christus. Of het nu zus of zo gepredikt wordt. Het resultaat bij velen is totaal afwezig. O, wat zal het zijn als we dat moeten verantwoorden voor de rechter van hemel en aarde. Verhard u toch niet, maar laat u leiden. Er is een zaligmaker in de hemel, en die heeft alle mogelijkheden en alle macht om u gewillig te maken, om uw hart te breken, om u aan zijn knie, aan zijn voeten te brengen, op uw knieën, om u te doen bukken. Er is een zaligmaker die alles bezit om in uw ongelovig hart het geloof te ontsteken en in uw onbekeerlijk bestaan een echte, waarachtige omkeer te bewerken. O, val hem te goed te voet. Hij heeft gaven genomen om uit te delen. En bij die gaven die hij uitdeelt, hoort ook de verbreking van het harte zondaarshart. Daar hoort ook bij de vertedering van ons gemoed. Daar hoort ook bij de erkentenis, de eerlijke belijdenis, wij hebben gezondigd. Daar hoort ook bij de waarachtige wedergeboorte. Daar hoort ook bij het waarachtige levende geloof. Daar hoort alles bij wat een zondaar nodig heeft om aan dat werk van Christus deel te krijgen. O, er is bij hem geen gebrek. En hij wil dat er om gebeden wordt. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. We waren bezig met de vraag wat dat dan vandaag in ons leven doet. Er zullen er toch ook in ons midden zijn die zeggen, ja, misschien vandaag niet zo levendig als dat ze het zouden willen, maar er is toch wel in hun leven door de ten hemel gevaren koning in hun leven een verandering gekomen. Er is toch doordat hij gaven gegeven heeft, wel zoiets gebeurd, dat zij op zijn minst toch met de blindgeborene die geziende gemaakt was, kunnen getuigen. Eén ding weet ik, dat ik blind was. En nu zie hoe, doordat hij het deed. Doordat hij gaven uitdeelde. Doordat hij zijn geest zond. Doordat hij blinde, ook de blinde zielsogen opende. Doordat hij het harde hart ontsloot. Doordat hij begeerte, honger en dorst naar de gerechtigheid gaf. En die nu ook van harte zich mogen verheugen over Sions koning. En wie er hoop op hem is. En wie verwachting van hem is. Is dat niet een wonder? Dat er zulke mensen zijn. Is dat niet een wonder dat de Heere dat ook waar maakt en dat de Heere dat doet beleven, dat wederhorigen bij hem mogen wonen? Zo beleefde David dat. Hij kon dat misschien niet tegen iedereen zo zeggen en hij kon misschien iedereen in Israël er zo niet van overtuigen. Wij wederhorigen, oh, wij brengen toch offers en we... Nee, iedereen beleeft dat zo niet. David wel, op dat moment in ieder geval. Zo vloeit het ook uit zijn pen die door de geest bestuurd wordt. En David zegt daar met zijn ziel, hartelijk amen op. En in verootmoediging erkent hij het voor de Heere. Enerzijds, Heere, dat ben ik, een wederhorige. En anderzijds, zo bent u. Bij zo een wilt u in genade wonen. En zo zijn er toch nog meer, gelukkig wel, die dat ook moeten onderschrijven met het hart. Die dat moeten ondertekenen. Dat ben ik. Een wederhorige. Dat is pijnlijk om dat te moeten erkennen. Dat is pijnlijk om dat te moeten beleven. Dan gaat je vroomheid eraan. En al je goede bedoelingen die je had. En alles waarvoor je je ingespannen hebt. Van maken en nergens kun je meer op steunen. Je hebt het lang geprobeerd. Maar als God het nou eens allemaal uit je handen haalt. En je kunt het dan niet meer met je godsdienstige en misschien ook nog wel godvruchtige opvoeding doen. En je kunt het dan ook niet meer doen met het feit dat je wel eens een keer belijdenis gedaan hebt. En je kunt het niet meer doen met je kerkgang. En je kunt het niet meer doen met die tijden in je leven dat je echt eens hartelijk hebt kunnen bidden. En je kunt het niet meer doen met al die ervaringen die er waren. Grotere of kleinere, die uitreddingen. Ze waren wel van de Heere, daar niet van. Het was wel genadegave van hem, zeker. Maar je bent na al die ervaringen nog weer aan de weet gekomen dat er nog zoveel verkeerdheid en zoveel ongerechtigheid en zoveel boosheid in je hart is overgebleven. En dat je God niet dient zoals hij het waard is. Dat je God ook niet eens kunt dienen zoals hij het waard is. Dat er ongeloof, verkeerdheid, boosheid van binnen zit. En waar blijft de mens dan met al wat hij misschien als geestelijke schatten verzameld en opgespaard had? Als we het dan niet maar oppervlakkig en met de lippen, maar dieper dan ooit tevoren moeten gaan inleven en zo ook belijden. Heere, ik hoor bij het wederhorig kroost. Zo lang geleden is het al dat u in mijn leven begon te spreken. En ik ben van binnen nog altijd verdorven. Zoveel hebt u al uitgedeeld aan mij. Zo vaak heb ik al vertroostingen ontvangen. Zo vaak is dat woord als spijs en drank voor me geweest. Misschien mag je dan ook nog zeggen, zo vaak, Heere, hebt u mijn gebed al verhoord. En als ik nou naar binnen kijk en mezelf eerlijk voor de spiegel van uw heilige wet plaats, dan moet ik zeggen, dan ben ik nog een wederhorige. Dan weet ik dat in mij, dat is in mijn vlees, nog geen goed woont. Dat te beleven en dat te belijden, dat kost smart en pijn. Dat werkt dan ook een verbroken hart. En een verslagen geest uit. En daar geef je zelf dan niks voor. En dan het wonder dat God zegt, zo'n offer veracht ik niet. Dat is mij meer waard dan goud en zilver. Dat is mij meer waard dan het vette van mergbeesten. Dat is mij meer waard dan runderen en schapen, al worden ze bij duizenden geslacht. Een verbroken hart en een verslagen geest zal ik niet verachten. Daar woon ik nu juist bij. Daar gaat nu mijn hart naar uit. Zoals het in die 68ste psalm meer dan één keer over deze dingen gaat. Altijd weer de genade Gods tegenover de onwaardigheid en de verwerpelijkheid van dat volk in zichzelf. Ellendigen worden ze genoemd. Wederhorigen worden ze genoemd. Er staat er ergens in het 14e, in het 15e vers over Israël dat zwart was van dienstbaarheid toen ze hun juk moesten dragen en toen ze tussen twee rijen van stenen lagen en veracht waren in Egypte. En daartegenover schittert des te rijker en des te heerlijker de glans van de genade en van de barmhartigheid Gods. En dat heeft de Heer Jezus nu bewerkt door zijn lijden en sterven. Dan moet ik u met u nog even met u mee naar wat Paulus zegt, dat hij eerst nedergedaald is in de nederste delen der aarde. Dat hij de gevangenis inging en laat ik het nou zo mogen zeggen, dat de deur, de zware deur van die gevangenis achter hem dicht viel, in het slot viel en dat hij geen contact meer met zijn God en Vader had. En dat het aangezicht van zijn Vader voor hem verborgen was toen hij in die allerdiepste benauwdheid en angsten, in die verschrikkingen van de buitenste duisternis moest verkeren, om ook dat onderdeel van die lijdensweg te gaan en die zwaarte van het gewicht van de toorn, ja, van de vloek van God in zijn lichaam en in zijn ziel te dragen. En zo, het avondmaalsformulier zegt dat, zo is hij verlaten, opdat wij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Zo heeft hij dat verworven, dat zondaren wederhorigen tot God gebracht zouden worden. En dat ze maar niet een ogenblik voor Gods aangezicht zouden mogen staan en daarna weer weggestuurd werden om ergens anders te wonen. Nee, maar dat zij bij de Heere mogen wonen. Hij komt tot hen en hij verbindt zich aan hen. En als hij door dat werk van Christus, op basis van dat werk van Christus, en door het werk van de Heilige Geest zich een genadig en een barmhartig God in hun leven gaat betonen, en als hij tot de ziel gaat zeggen, ik ben uw heil, dan wordt het waar, dan wordt er woning gemaakt, dan is zo'n zwerver thuis, dan is hij onderdak. Onder het geestelijke dak van de liefde Gods en van de genegenheid, de barmhartigheid van de hemelse ontfermer. Terwijl hij een rebel was, een opstandeling was, Paulus zegt, waarvan ik de voornaamste ben, toen nog. Toen hij aan Timotheus schreef en toen al die dingen van de Damascusuren al jaren geleden gepasseerd waren. Hij schreef, toen nog, waarvan ik de voornaamste ben, waren ze wederhorigen? Ja, ze waren het zeker. Maar helaas, ze moeten bekennen dat ze het ook nog gebleven zijn. Is er dan niks meer veranderd? Is het dan helemaal hetzelfde? Oh nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Ze waren het, ze leefden het uit sommigen en anderen leefden het niet uit omdat hun geweten hen daarin tegenkwam of familie of andere dingen hen weerhielden. Ze konden het niet uitleven, Gods algemene genade beteugelde hen nog, maar er was geen waarachtige liefde in hun hart tot God en tot zijn dienst. Er was geen beleving van zijn genade, er was geen besef, geef me Jezus of ik sterf. Maar dat is anders geworden. Dat is anders geworden, want dan moet je zeggen, ze zijn nog altijd wederhorigen en ze hebben nog altijd zoveel zonden en zwakheid. Ja, dat is waar. Maar er is ook iets van dat nieuwe leven in hen. Daarom kan de schrift ook zeggen, indien iemand in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel. Wat is er dan anders in hun leven? Ze doen het niet meer met hun hart zondigen. Ze doen het niet meer omdat ze hun element erin hebben, omdat ze erin leven. Ze hebben door het beginsel van de waarachtige bekering lust gekregen in gerechtigheid. En in dat hart dat liefdeloos was, is de liefde Gods uitgestort. En nu hebben ze in beginsel hem lief en zijn dienst lief en zijn wet lief. Er is wat veranderd. Er is een band gekomen aan hem. Er is een verlangen gekomen bij tijden naar hem en naar zijn gemeenschap. God is voor hen geworden. Ze zullen het misschien niet altijd met evenveel vrijmoedigheid kunnen en durven zeggen. Ze zeggen het soms ook meer uit de beschouwing dan uit de beleving. Maar het is toch de keus van hun hart geworden. Mij, aangaande mij en mijn huis, we zullen de Heere dienen. En God is voor hen waarlijk geworden. worden het allerhoogst en eeuwig goed. En weet u wat het gevolg is als ze dan weer in de spiegel van Gods wet gekeken hebben en de wederhorigheid van binnen ontdekt hebben? Dan brengt hen dat op de binnenkamer op de knieën en dan beleiden ze het met smart: Heere, ik ben altijd nog weer zo'n wederhorige. Dan beleiden ze het met Paulus, waarvan ik de voornaamste ben, of met Asaf, ik ben een groot beest bij u. En dat maakt ze klein en dat houdt ze verootmoedigd. Maar niettemin, en daartegenover, dat onbegrijpelijk, maar dan wordt het ook altijd weer een groter wonder. Het mag een wonder zijn als God naar je omkijkt, maar als God na 20 jaar nog naar je omkijkt, en als de Heere dan nog bemoeienissen met je heeft, en als de Heere dan nog tegen je zegt: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken. En als de Heere dan nog laat weten dat hij barmhartig en genadig is, dan wordt het wonder nog groter dat je bij zo'n God mag wonen. En hier dan in beginsel, om dan straks, omdat hij alles waar maakt wat hij beloofd heeft, om dan straks in volmaaktheid hem te mogen dienen. Ja, dat is niet echter dan hier op aarde. Gods volk wordt ook niet, laat ik het nou zo zeggen, zaliger in de hemel dan ze hier op aarde al zijn. Ze zijn al zalig. Gods volk mag niet pas dan bij de Heere gaan wonen, dat mogen ze hier ook al. Maar het verschil tussen daar en hier is dat ze daar niet meer hoeven te zeggen waarvan ik de voornaamste ben. Dat ze daar niet meer hoeven te zeggen: ik ben een groot beest. Dan mogen ze in de verleden tijd gaan spreken. En dan mogen ze zeggen: ik was het. Ik was het. Maar hij heeft me er geheel en al van verlost. Ik was een wederhorige, maar nu niet meer. Want ik ben van binnen ook gans en geheel vernieuwd en veranderd. En nu is het inderdaad waar, wat ik hier op aarde in mijn beste tijden wel eens heb mogen getuigen. Maar dat mag in de hemel dan volmaakt gezegd, betuigd, beleden, gezongen worden. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Daar is geen spoor van zonde meer over. Als de Heere Jezus dat woord waargemaakt heeft, en het ligt in de lijn van wat hij gezegd heeft in onze tekst: ik ga heen om uw plaats te bereiden in het huis mijns vaders, waar vele woningen zijn. En als die plaats bereid is en hij doet wat hij zegt, hij komt ze halen, opdat ze bij hem zullen zijn. Allen die hij van zijn vader gekregen en die hij door zijn lijden en sterven tot de vader teruggebracht heeft. Allen voor wie hij de geest verworven heeft en door welke geest hij in hun harten gewerkt heeft. Dan zullen zij altijd met de Heere zijn. En nou komt het er maar op aan, gemeente, dat we daar kennis aan hebben. Dat we daar persoonlijk weet van hebben. Dat dat ook het blij vooruitzicht is dat ons mag strelen. Het komt erop aan, en neem het mee en laat de geest het op uw hart mogen binden. Dat we behoren bij dat volk dat de Heere doet naderen om eeuwig bij hem te wonen. Amen. Psalm 65, het tweede vers. Laten wij samen danken. O Heere, we willen uw grote naam nog met dankzegging erkennen dat u ons uw woord hebt willen geven. En dat we onderwijs uit de schriften mochten ontvangen. Maar er blijft altijd nog weer wat over, Heere, wat in de kerk, althans door mensen, niet verricht kan worden. Door de prediker niet en door degene die het woord horen evenmin. Er zijn toch dingen, Heere, die u in uw eigen hand houdt. En die u alleen maar doen kunt. En de toepassing van het gepredikte woord. En de deelachtigmaking van dat heil dat ons is voorgesteld. Dat is toch altijd weer uw werk. Heere, mogen wij u ootmoedig en eerbiedig vragen. Om datgene wat we gehoord hebben nu ook uit te werken in ons leven. Om te geven dat dat woord van u zijn kracht mag doen. Zijn kracht tot zaligheid. En dat er mensen mogen gaan ontdekken. Dat ze buiten God leven. Als wederhorigen. En dat er ook mensen mogen zijn, Heere, die met een verbroken hart en een verslagen geest tot u vluchten. En dat er mensen mogen zijn die zich van harte leren verwonderen en verheugen en u de eer mogen gaan toebrengen, meer en meer, voor het wonder dat wederhorigen bij u mogen wonen, omdat gij daar een behagen in hebt, niet om wat ze in zichzelf zijn, maar om wat u in uzelf bent, barmhartig en groot van goedertierenheid. Doe het dan om uw naams wil, o God. En wilt gij zo geven dat de prediking van vandaag, van de hemelvaart van de Heere Jezus en van de gaven die hij ontvangen heeft en die hij geeft, rijke zegen mag brengen. Vergeef ons onze zonden. Heere, neem weg al onze ongerechtigheden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 24 en daarvan het vijfde vers. Psalm 24 en daarvan het vijfde vers. Verhoogt, o poorten, nu de boog. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.